Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland.
Ja, ik heb het al vaak genoemd in de podcast. De Holodomor, periode in de jaren 30 van de vorige eeuw, toen Stalin doelbewust de Oekraïners uit wilde hongeren. Tussen de 3,5 en de 5 miljoen Oekraïners gingen toen dood door de honger. En dat wordt elk jaar herdacht. Dat gebeurt op elke vierde zaterdag van november. Dus ook dit jaar, en dat was dit jaar afgelopen weekend. En laat dat nou juist het weekend zijn dat de Russen hun rakettencampagne voor de winter zijn begonnen. En dit gebeurde er in week 40 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, de afgelopen maanden waren relatief rustig als het gaat over raketten en drones. Al vielen er wel degelijk natuurlijk raketten en dus ook doden de afgelopen maanden. En de Oekraïners waren bang dat de Russen raketten een beetje op aan het sparen waren. En ja, die angst blijkt nu gegrond. Want wat ik al vertelde, in de nacht van vrijdag op zaterdag voerden de Russen een hele grote drone-aanval uit. Het was de grootste aanval zelfs sinds het begin van de oorlog. Alleen al boven Kiev werden 75 Shahed-drones neergehaald. Op één na in ieder geval. Ja, en het lijkt erop dat de Russen hebben gewacht tot de eerste sneeuw is gevallen in Oekraïne. En de verwachting is dat ze deze winter weer die energieinfrastructuur gaan raken om de Oekraïners in de kou te laten zitten. Vorige eeuw hebben ze ze uitgehongerd en nu moeten ze maar doodvriezen. In week 32 van het tweede jaar van de oorlog heb ik hier al uitgebreid aandacht aan besteed. Hoe die Oekraïners zich hierop hebben voorbereid. Dat zou je eventueel nog terug kunnen luisteren. Ja, en hoe de Oekraïners deze winter door zullen komen, dat hangt gewoon af van een aantal variabelen. Ten eerste, is Oekraïne in staat om terug te slaan? Dat is iets waar Zelensky al langer mee dreigt, als vergelding voor die aanvallen van de Russen. Iets waar ze ook toe in staat zijn. Dat blijkt maar, want de dag na de aanval van de Russen, dit weekend, vielen er raketten weer neer in Rusland. En dat is denk ik niet toevallig, dat was gewoon een vergelding. En die raketten die vielen in de regio Moskou en Ryazan en Tula. Tula zitten trouwens veel fabrieken van de defensieindustrie. Eén persoon raakte daar gewond door een granaatscherf. In de bezette gebieden in Donetsk hadden de Oekraïners wat meer succes. Want daar zat de helft van de stad zonder stroom na een raketaanslag. Maar het lijkt er wel op dat de Russen steeds beter in staat zijn om die Oekraïnse drones neer te schieten. Geen van de drones bereikte Moskou bijvoorbeeld. En dat was begin van dit jaar nog wel anders. En ik denk, zolang Moskou niet wordt geraakt, vrees ik dat het voor Poetin politiek gezien allemaal niet schadelijk genoeg is. En er is nog een variabele, namelijk de voorraden aan de Russische kant. Hoeveel raketten, hoeveel drones hebben ze nou eigenlijk? Ja, dat blijft gewoon een beetje gissen. Dat hangt ook vooral af van die Iraanse Shahed-drones en hoeveel die Russen zelf in staat zijn om te produceren in hun eigen fabrieken. Verder blijft de rol van Noord-Korea een beetje onduidelijk. Ze leveren dus ballistische raketten aan Rusland, maar hoeveel daarvan is ook onduidelijk. En tenslotte gewoon de belangrijkste variabele, en dat is hoe sterk is die luchtverdediging van Oekraïne? Duidelijk is dat die raketaanval van dit weekend gericht was op het Juliani-vliegveld buiten Kiev. En daar staan een aantal van die Patriot-luchtafweersystemen. Dus Russen hebben gewoon direct die afweer proberen te raken. En de vraag is of die afweer de winter overleeft en ook of ze genoeg dure raketten op voorraad hebben om dus die Russische raketten neer te schieten. En dat hangt allemaal weer af van de steun van het Westen, ook van Nederland. Nederland heeft twee Patriot-systemen geleverd. Ja, en ik ga er natuurlijk wel van uit dat een volgend kabinet in Nederland Oekraïne nog steeds blijft beschermen. Aan de andere kant, trouwens, vorige week werd bekend dat van de 1 miljoen door de Europese Unie beloofde granaten er uiteindelijk maar 300.000 zijn geleverd aan Oekraïne. Even om een idee te geven, dat is net zoveel als Noord-Korea aan Rusland heeft gegeven aan granaten. Maar goed, dit is nog maar de eerste golf van aanvallen en de komende weken weten we hoe robuust die verdediging van de Oekraïners is. Gaan we door naar de Russische media. Ja, dit nummer postte Viktor Orbán, de leider van Hongarije. Ja, de halve dictator daar. Op de avond van de verkiezingsuitslag in Nederland. Ja, ik denk toch dat de Scorpions een andere Winds of Change in hun hoofd hadden. Niet een donkerbruine fascistische scheet. Zo'n een stille stinkwind die door heel Europa gaat. Even trouwens terzijde, er is echt een geweldige podcast gemaakt over dat nummer Wind of Change. Volgens mij heet die podcast ook gewoon Wind of Change. Over het nummer van de Scorpions en hoe die bijdroeg aan de val van de muur met een beetje hulp van de CIA. Ik zal nog even een link in de show notes zetten. Is echt heel erg goed gemaakt. Maar niet alleen in Hongarije vierden ze feest, maar ook op het Kremlin. Met die monsterzegen van Geert Wilders, of zoals ze hem noemen in Rusland, Geert Wilders. Ik bedoel, hij is anti-Europese Unie, hij is anti-Oekraïne, hij is anti-moslims. Hij stemt tegen sancties voor Rusland. Hij stemt tegen wapenleveranties aan Oekraïne. Ja, what's not to love? De man die bij zijn bezoek in 2018, 4 jaar nadat Rusland dus de Krim had geannexeerd en 196 Nederlanders uit de lucht had geschoten, nog een foto postte, lachend bij het Russische parlement met de tekst eronder. En is geen grap, from Russia with love. Nou ja, over die banden van Wilders met Rusland praat ik zo verder met Laurens Groeneveld, die voor Follow the Money daar onderzoek naar heeft gedaan. Maar goed, Nederland is ook geen marginaal landje als het gaat om wapensteun. Onder meer hebben ze het voortouw met het trainen en leveren van F-16's en piloten. Dus ja, die verkiezingsuitslag is een big deal voor het Kremlin. Olga Skabejeva, een van de ergste propagandisten van het Kremlin, die zei al te hopen dat Nederland nu geen F-16's meer zal leveren. Ze zei ook dat de meest weldenkende mensen in Europa in de extreemrechtse hoek zitten. Vind ik bijzonder. En ze zei ook dat Wilders het slechtste is wat het Europese project kan overkomen. Dat zei ze helemaal glunderend. Verder las ik de Moskovsky Komsomolets. Dat is een Russische tabloid, een hele populaire tabloid. Daar werd Wilders de nieuwe Zhirinovski genoemd. Dat is de voormalige leider van de rechtsextremistische LDPR-partij in Rusland. Hij is intussen overleden. En trouwens, dat stuk is geschreven door Anna Vitisova. En die is dus correspondent in Nederland. Ze hebben gewoon echt een correspondent hier. En ik ben er even ingedoken. Wat schrijft die Vitisova nou eigenlijk over Nederland? Nou, die zuigt dus echt prachtige stukken uit haar duim. Met allemaal als strekking, Nederland is gewoon een verschrikkelijk terrorland. Ze proberen altijd gewoon alle Europese landen af te schetsen als verschrikkelijke landen. En Rusland is een paradijs uiteraard. Zo ging ze bijvoorbeeld, dat schrijft ze in een stuk, naar een dokter met last van duizeligheid. Ze ging dus naar een Nederlandse arts. En die had dan haar gevraagd of ze al euthanasie had overwogen vanwege haar duizeligheid. Ja, zo gaat dat in Nederland. Ander stuk ook van haar tijdens corona schrijft ze dat alle winkels gesloten zijn. Dus ook de supermarkten. Dus dat er nergens meer eten te krijgen is. Zelfs geen kattenvoer schrijft ze alsof dat het ergste is. Ja, en waar ga je dan heen als er geen eten is? Nou, alleen de Russische winkels. Daar was al nog wel eten te krijgen. Kunnen jullie misschien wel vast herinneren. Die paar hele donkere weken midden in de coronatijd. Dat iedereen naar de Russische winkel ging en wekenlang overleefde op gezouten augurk en aubergine caviar. Maar ja, tot zover Wilders dus in de Russische media. Intussen in Oekraïne zijn een aantal kunstschatten aangekomen. Het gaat om prachtige voorwerpen, sieraden uit het Skitische tijdperk. De Skieten waren nomaden die op de steppen van de Oekraïne woonden rond 500 voor Christus. En die voorwerpen die waren in 2014 uitgeleend aan het Albert Pierson Museum in Amsterdam door een museum in de Krim. Maar ja, goed, toen werd die Krim dus geannexeerd. Dus ja, waar moesten die spullen toen naartoe worden teruggebracht? Nou, toen brak er een jarenlange juridische strijd aan. En uiteindelijk is dus besloten om de spullen gelukkig niet naar de Krim te brengen, maar terug naar het Oekraïne dat nog niet bezet is door de Russen. Naar Kiev, om precies te zijn naar het Pechersk-klooster. Ik bezocht dat klooster trouwens op mijn reis deze zomer. Beschrijf ik ook in mijn nieuw boek. En in dat klooster bevindt zich ook een museum voor microminiaturen. Echt heel erg random, gewoon midden in een kerk. En dan kan je dan kijken door een microscoop en dan zie je een flow met gouden klompjes bijvoorbeeld. Of ook een schaakbord met alle schaakstukken op de kop van een spijker. Oké, en dan nog even dit. Er duiken steeds meer beelden op uit Rusland van auto's met daarop de slogan breng mijn man terug. Het gaat dan over mannen die vechten aan het front. Het worden er steeds meer. Dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. Want ja, ik had al eerder over in de podcast. In Oekraïne zijn veel mensen oorlogsmoe. Maar in Rusland begint die moeheid ook toe te slaan. In Moskovsky Komsomolets, die tabloid waar ik het eerder over had, was een heel stuk over oorlogsmoeheid onder Russische soldaten. Ja, eigenlijk door gebrek aan nieuw kanonnenvlees moeten ze maar blijven vechten daar. Ze kunnen niet geroteerd worden. En ik las ook een interessant onderzoek in Rassiskaya Gazeta. Dat is de krant die wordt uitgegeven door de Russische staat zelf. Dus ja, het is gewoon een directe spreekbuis van het Kremlin. En in dat stuk staat een heel interessant onderzoek. Ik zal niet te veel in de cijfers duiken, want ja, enquêtes in een autoritair regime zijn niet zo betrouwbaar. Helemaal als ze gewoon door de regering worden uitgegeven. Maar er springt wel een trend uit. Want bij de vraag waar lezers het meest naar verlangen, is het antwoord verreweg het vaakst stabiliteit. En ja, die krant is uitgegeven door de regering zelf. Dus dit is de boodschap die ze naar buiten willen brengen. En het lijkt een beetje de kernboodschap te worden in aanloop naar die presidentiële verkiezingen in Rusland. Die zijn in maart volgend jaar. En de boodschap daar zal denk ik niet zijn: Poetin is de leider van een succesvolle oorlog. Want ja, het is geen succesvolle oorlog. Maar het zal eerder zijn: stem voor Poetin, want hij is een stabiele leider. Hij zorgt voor stabiliteit in deze oorlogstijd. Zo van, je verandert niet van kapitein in het midden van een storm. Maar ik denk zelf dat al die vrouwen die rondrijden met de tekst dat ze hun man terug willen, dat die wel weten dat Poetin die storm zelf heeft veroorzaakt door zijn invasie van Oekraïne. Eerst even dit. Ja, ik weet niet of jullie dat thuis ook hebben, maar het bed waar ik met mijn vriendin in sliep, die bestond uit twee matrassen, waardoor er ja, een soort van kloof zat tussen die twee matrassen. Echt heel erg ongezellig. Dus als een van ons bij de ander wilde liggen, dan moest een van ons op die kloof gaan liggen. Ja, van die gesprekken als vanavond moet jij op de kloof. En ja, we zaten daar al jaren over te klagen, maar we deden er ook niks aan, zoals het gaat. Terwijl jij, ja, je brengt natuurlijk 1/3 van je leven in bed door. Maar nu heb ik een bed gekregen van onze sponsor en dat is Mad Sleeps. En dat is een Nederlands bedden- en matrassenmerk. En het matras van Mad Sleeps is uniek doordat het aanpasbaar is. Je kan zelf thuis het matras openritsen en eenvoudig de hardheid veranderen door met lagen te draaien. Het is zelfs mogelijk om het matras per kant zachter of steviger te maken. In totaal heb je 6 hardheden. En dat matras gaat minstens 10 jaar mee en dat is ook de garantie. Nou, dat met al die hardheden, dat moet ik nog een beetje gaan ontdekken. Maar het ligt sowieso echt heerlijk. En ja, vooral die kloof is weg, dus daar zijn we allebei heel erg blij mee. Hoera! Neem dan zelf een keer een kijkje op matsleeps.com. Dat is matsleeps.com. Met de code JELLE30 krijg je 30% korting op het matmatras en maar liefst 35% korting als je een bokspring en een matras bestelt. Bij mij in de studio is Laurens Groeneveld. Hoi Laurens.
Hoi.
Laurens die werkt voor The Investigative Desk. Dat is een collectief van onderzoeksjournalisten. En die schrijven onder meer voor Follow the Money. Laurens schrijft over internationale politiek daar, over Rusland en over China. En onlangs onderzocht Laurens de banden, vermeende banden tussen Rusland en de PVV. Dat leidt tot een stuk voor Follow the Money. Het stuk staat in de show notes en is voor luisteraars van de podcast gratis te lezen. Hey Laurens, laten we beginnen met dat uit het stuk blijkt dat het Kremlin probeert om politieke partijen te beïnvloeden. Niet alleen in Nederland, maar ook eigenlijk in heel Europa. En daarin speelt ene Leonid Slutsky een belangrijke rol. Kan je mij wat vertellen over deze Slutsky?
Enerzijds is hij gewoon officieel een functie. Hij zit in de Duma. Hij is het hoofd van de Buitenlandcommissie. En in die hoedanigheid kan hij mensen uitnodigen om naar Rusland te komen. Hij staat dicht bij het Kremlin. En hij wordt ook wel een beetje gezien als de spreekbuis van Poetin in die zin. Je kunt zien dat hij er ook dichtbij staat, omdat hij aan het begin van de oorlog, toen er een soort van vredesonderhandelingen waren, was hij een van de onderhandelaars aan Russische zijde. Mm-hmm. Maar verder zie je ook dat hij de hoofd is van een soort NGO en dat heet de Russian Peace Foundation.
Yeah.
En die NGO die speelt een rol in een groter netwerk. Dat heet het International of ik zal dit in het Nederlands doen, het Internationaal Agentschap voor Actueel Beleid.
Ja, en, lekker algemene catch-all waar je echt alles mee kan doen.
En die organisatie die werd gerund door een medewerker uit de Doema. En die organisatie was erop gericht om dus banden aan te halen met rechtse politici in Europa.
Mm-hmm.
En die NGO van Slutsky, dat was een soort vehicle wat zij gebruikte om de uitnodigingen door te versturen.
En als we een klein beetje uitzoomen, waarom heeft Kremlin er zo'n belang bij om de banden aan te halen met, nou jij noemt rechts, maar over het algemeen ook wel extreem rechts in Europa? Mm-hmm. Wat hebben ze eraan?
Het heeft ook meerdere zijden. Ze willen enerzijds laten zien dat ze niet alleen staan. Rusland voelt zich natuurlijk geïsoleerd. Mm-hmm. Steeds sterkere mate sinds de oorlog in Oekraïne begon. 10 jaar geleden. En ze willen laten zien aan hun eigen publiek, aan de bevolking, wij hebben echt wel vrienden in het Westen.
Ja.
En als zij dus die banden kunnen aanhalen met noem een partijen, met de AfD, met de FPÖ, met Lega, met Le Pen in Frankrijk, met Vlaams Belang of Wilders. En die komen naar Rusland. En dan kunnen zij dus laten zien aan de bevolking in Rusland, we staan niet alleen.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd hopen ze dat ze die mensen kunnen bespelen. Door ze op een gegeven moment te kunnen afpersen, of gewoon simpelweg door hun ego te bespelen, dat zij in hun thuisland bepaalde woordkeuzes doen als ze over Rusland spreken. Mm-hmm. Dat ze bepaalde moties indienen. Dat ze tegen steun aan Oekraïne stemmen, dat mm-hmm. soort dingen.
En ook waarschijnlijk misschien nog breder gekeken dat de Russen het fijn vinden als het hele Europese project faalt.
Ja.
Ik bedoel, dat is misschien nog een hoger doel.
Ja.
Dat ze willen bereiken. Je hebt onder andere een aantal e-mails ingezien. Mm-hmm. Communicatie tussen Rusland en een aantal Europese politieke leiders. Kan je iets vertellen over hoe je aan die e-mails bent gekomen? Of is dat allemaal vertrouwelijk? Hoe belandde dat ineens op je bureau?
Ik werk samen met onder andere de OCCRP. Mm-hmm. De organisatie tegen corruptie wereldwijd.
Ja.
En die hadden toegang tot een aantal van die e-mail leaks. En ik werk samen met het Dossier Center in Londen van Godorkovsky.
Oké. En daar kreeg je gewoon een bepaalde datacache waar je eventjes...
Ja, ik had hun gevraagd van, hebben jullie hier enige informatie over? En toen kwam onder andere dit kwam terug.
Oh, je vroeg echt al gerichten hiernaar en dan sturen zij jou iets op?
Ja.
Oké.
Ja.
Even een klein zijspoortje. We gaan het zo hebben over de PVV. Maar in die stuk heb je het ook over een... In een van de e-mails hebben ze ook een prijslijst... voor deelnemen aan pro-Rusland demonstraties.
Ja.
Ik weet dat in de praktijk in Rusland ook vaak worden demonstranten gewoon die worden gekocht om daar te gaan staan. Maar er is dus gewoon een prijslijst.
Ja, dat is wel grappig, want dat was dus het soort van de coördinator van dat agentschap.
Mm-hmm.
Die stuurde een e-mail, zal ik even uitleggen. Er is dus een directe lijn naar het Kremlin tussen dat agentschap en dat loopt via deze man. Want hij had meer dan 1000 keer e-mailcontact met een belangrijke medewerker van Vladislav Surkov.
Mm-hmm.
Dus tot voor kort een van de
spinmasters van het Kremlin.
Precies.
Ja.
En wat hij dan deed, is dan zei hij van, ik ben dit van plan. En dat mailde hij dan naar die medewerker. En dan ging dat zo'n beetje heen en weer. En inderdaad, er zit een lijst in van wat het kost om in Parijs, in Sofia, in Berlijn, in Belgrado, om daar dus 70 tot 100 man op de been te krijgen. En dan staat er een deels voor het salaris van die mensen, een deels voor de camera's die er nodig zijn om het in beeld te brengen.
Ja.
En een deels voor het PR om het vervolgens dus ook uit te venten via
maar even, als we even naar salaris kijken, wat moet je nou betalen aan iemand om een dag voor Rusland te gaan pleiten?
Totale salarispot was 40.000 roebel.
Oh, oké. Okay. Nou, dan ga ik zo nog eventjes omrekenen.
Ik heb het omgerekend.
Ja?
Het totale budget per demonstratie was omgerekend ongeveer, nu dan met de huidige roebelkoers, ongeveer €6.700.
Oké. En die, wat ik dan toch wel noem gekken in Nederland, die toch wel vrij vaak op de Dam staan, stonden die ook op de lijst of dat werd Amsterdam verder niet genoemd?
Ik ben ze niet tegengekomen.
Oké. Goed. Dan gaan we over de PVV hebben. Eigenlijk komen die voor het eerst op de radar in Moskou in 2013. Blijkt uit je stuk. Vertel eventjes.
Ja, wat we hebben gezien is dat in 2013 is er een bijeenkomst in Italië. En dat is eigenlijk de bijeenkomst waar Salvini gekozen wordt als leider van Lega Nord.
Mm-hmm.
En op die bijeenkomst zijn meerdere Russen aanwezig.
Wat een Lega Nord kan ook getypeerd worden als een rechtse of zo niet extreemrechtse partij.
Ja. En daar heb je Viktor Zubarev, lid van de Duma, die is aanwezig. En Komov. En die is dan weer een soort medewerker, spokesperson voor de oligarch Malofeev.
Mm-hmm.
Nou, het idee van is dat zij dus de banden willen aanhalen met onder andere Lega. En Lega geldt eigenlijk ook als je in de jaren daarna kijkt als een van de partijen die de meeste connecties met Rusland heeft gehad.
Mm-hmm.
En Wilders staat daar op de foto met die Russen. En dat is eigenlijk het eerste moment dat er werd gezegd van oké, vanuit de PVV en Rusland wordt er dus ook contact gezocht.
Mm.
En Zubarev heeft naderhand in de media gezegd dat er ook met de PVV overlegd zou zijn over verdere samenwerking.
Ja.
Lastig is alleen dat Zubarev geen interviews doet met westerse media, want wij zijn vijandig. En er is ook nooit, voor zover ik heb kunnen vinden, geen gevolg aangegeven.
Okay.
Dus het werd destijds afgesproken, of in ieder geval besproken of bedacht, maar er is nooit een verdere stap meegenomen.
Er is toen contact gelegd, maar wat precies dat contact heeft behelsen, dat weten we niet. Gaan we een jaartje vooruit naar 2014. Natuurlijk het jaar van de annexatie van de Krim. Maar daaraan vooraf gaat natuurlijk de revolutie op de Maidan in Kiev. Mm-hmm. Hoe kijkt Wilders daar naar?
Nou, dat is leuk. Er is op YouTube is dat nog gewoon te vinden. De speech van Wilders in de Tweede Kamer in, uit mijn hoofd, maart of april 2014. En dan is hij heel boos over dat onder andere Verhofstadt dus op het Maidanplein stonden om de demonstranten daartoe te spreken. En dan haalt hij er één zinnetje uit die we nu nog steeds enorm veel horen terugkomen in de Russische propaganda. En dat is dat er dus jodenhaters, nationaal-socialisten en andere antidemocratische krachten op dat plein aanwezig waren.
Ja, dat is bijna één op één Russische propaganda.
Ja.
Maar dan is het dus interessant, hoe komt hij aan die term? Want hij neemt die één op één over, maar is het omdat hij geïnspireerd is door de Russen, omdat hij het ergens heeft gelezen? Of ja,
het lastige is dus, dit onderzoek heeft ongeveer een jaar geduurd. En in dat jaar heb ik regelmatig contact gezocht met Raymond de Roon, met Geert Wilders, maar die reageren nooit, die wilden nooit interviews doen.
Mm-hmm.
Dus het blijft een beetje speculeren. Maar wat je dus ziet rond die tijd is dat eigenlijk na de val van Rutte 1 staat Wilders nationaal een beetje buitenspel. Omdat hij, het kabinet is gevallen, hij krijgt daar enigszins de schuld van. Dus ze zijn wel even klaar in Den Haag. Dus richt hij zijn pijlen op Europa. En wat er dan gebeurt is dat Wilders het voortouw neemt in het smeden van een soort coalitie van extreemrechtse partijen.
Mm-hmm.
Dus in 2013 reist hij.
Die ook als een fractie in het Europees parlement zitten bijvoorbeeld.
Dat komt dan later.
Dat komt later, ja.
Want dat is eigenlijk de droom. Tot dan toe lukte dat niet. En hij gaat dan naar Wenen, naar Milaan, naar Parijs, naar Antwerpen om dus met al die extreemrechtse partijen een soort verbond te sluiten. Met het doel om in de Europese verkiezingen die vlak daarna komen, om dan dus die coalitie te smeden. En je ziet dat dan al vanaf 2013 is Rusland met dat soort partijen allemaal veel actiever als het gaat om het leggen van die contacten.
En stimuleren de Russen ook die samenwerking met van al die Europese partijen?
Je ziet dus dat er is besproken, dat is later dan, dat er in 2019 uit mijn hoofd zou er bijvoorbeeld een bijeenkomst moeten zijn geweest van die rechtse partijen uit het Europees parlement in Sint-Petersburg. En je ziet dat de connecties tussen, wat ik zei, tussen Lega Nord en verschillende Russen is zeer nauw.
Mm-hmm.
Le Pen krijgt al aan het begin van die periode krijgt ze een lening uit Rusland. We weten van Frauke Petri dat hij, de toenmalige leider van de AfD, dat hij zelf een brief gestuurd heeft naar Poetin om uitgenodigd te worden naar Rusland.
Mm-hmm.
En als zij gaat, volgens Duitse media, is zij is die reis betaald en ging ze in een Russisch privévliegtuig naar Moskou. Dus van al die partijen.
Die werd helemaal gepamperd.
Ja.
Als we nog even weer teruggaan naar die PVV en als we kijken naar beïnvloeding van het Kremlin in Nederland, dan hebben we een hele concrete geval met een Europarlementariër van de PVV, André Elissen.
Ja.
Hoe ging het Kremlin daarmee te werk?
Wat het Kremlin dus, dat heb ik me laten vertellen, doet, is eigenlijk ze schieten met hagel. Ze proberen gewoon een heleboel Europarlementariërs te pakken te krijgen.
Ze wachten tot de een of andere zakker antwoordt.
En soms lukt dat, ja.
Ja.
En Elissen, die is daar, ik heb hem dus meerdere malen gesproken. En dat vond ik dan ook wel, dat wil ik er ook wel bij zeggen. Hij was wel heel erg bereid om mij te woord te staan. Ik heb hem echt meerdere malen aan de telefoon gehad. En bij hem aan de keukentafel ook nog dit allemaal helemaal doorgenomen.
Want vertel eerst eventjes, wat is er met hem gebeurd?
Hij werd uitgenodigd in september 2017 om bij de lokale verkiezingen van Moskou aanwezig te zijn.
Als waarnemer.
Als waarnemer. En zijn reis, zijn verblijf, dat werd allemaal betaald door Rusland. En hij dacht in eerste instantie, ik ga daar gewoon heen als waarnemer, net zoals andere keren toen ik naar Colombia of naar Bosnië ging. Alleen hier zat dus de NGO van Leonid Slutsky achter. En vervolgens zie je dus dat hij wordt daar uitgenodigd. De statements die hij geeft, die wordt door dat agentschap worden gecoördineerd met de Russische media. En op die manier wordt dus het beeld neergezet dat er westerse mensen in Moskou komen kijken en die bewijzen dat de verkiezingen in Rusland wel degelijk eerlijk verlopen.
Legitimeer je eigenlijk daar de verkiezingen mee, dat ze eerlijk verlopen?
Ja.
Ja. En is dit ook een manier om mensen in die Russische sfeer te krijgen en dan misschien daarna ook nog dingen mee van plan te zijn?
Ja, dit wordt eigenlijk gezien als een van de opstapjes. Dat je ze eerst, je nodigt ze uit voor een verkiezingswaarnemingsmissie en dan daarna gaan ze misschien een keertje optreden als spreker op de Krim. En dan daarna komen we misschien een keer in Moskou langs. En dan hoop je beetje bij beetje dat je ze soort van inkapselt.
Ja.
En je ziet dus ook uit andere landen dat dat patroon succesvol was. Omdat je hebt bijvoorbeeld politici uit Italië die op de Krim aanwezig waren bij verkiezingen in de Donbass. En dan vervolgens in Moskou regelmatig langskomen. En in Italië, in bijvoorbeeld de regio Veneto, daar hebben dus lokale politici ook een motie ingediend destijds, 2016... die zei, de Krim hoort bij Rusland.
Wow.
En wij zijn tegen de sancties, want die zijn onnodig.
Oké, en dat zijn natuurlijk mensen die heel intensief contact hebben met Moskou.
Ja.
Ja. Nog even, die Elisin inderdaad, die was op dat moment zelf niet helemaal op de hoogte van hoe hij werd gemanipuleerd.
Nee, hij zei, toen ik hem dit allemaal liet zien, zei hij ook van, ik was nooit gegaan als ik dit geweten had. En hij was er ook echt wel woest over. Had echt iets van, Jezus, wat is me nu overkomen.
Ja, ja, snap ik. Gaan we even vooruit in de tijd. Dan komt Wilders op bezoek in Rusland. 2018 hebben we het over 4 jaar na de annexatie van de Krim. Oorlog in de Donbass. Ben jij ietsje te weten gekomen over dat bezoek? Het is natuurlijk wel wat over bekend. Hij bezoekt ook het Russische parlement. Mm-hmm. Maar misschien wie hij nog meer ontmoet daar.
Ik heb een lijstje, maar dat is gewoon op basis van wat Wilders zelf getweet heeft in die week.
Zit er een naam bij die van belang is om voor ons om te kennen?
Hij spreekt onder andere met de onderminister van Buitenlandse Zaken, Alexander Grusko.
Mm-hmm.
En dat bezoek, of dat gesprek, werd in de Russische media vervolgens aangehaald om te laten zien dat Wilders wel degelijk een belangrijke partner voor Rusland is. En dat Rusland echt wel Wilders hoog in het vaandel heeft, dat ze hem uitnodigen en dus zo'n gesprek plannen.
Ja.
Het is dan niet zoals Le Pen, dat hij met Poetin aan tafel zit. Maar het werd wel echt geframed als wij halen een grote politicus binnen.
Ja, intussen Wilders die probeert eigenlijk die banden te verdoezelen, lijkt het. Hij wil juist dat er geen aandacht naartoe gaat. Dat blijkt ook uit een aantal stukken, toch?
Ja, dat is eigenlijk misschien wel het interessantste stuk. Is dat we hebben ik heb een mail in handen van van de belangrijkste adviseur van Salvini, van Lega, mm-hmm, aan Alexander Dugin, de ideoloog, de extreemrechtse ideoloog. En
wiens dochter onlangs er bij een bomaanslag om het leven is gekomen.
Precies.
Ja.
En in die mail staat, dit is een bijeenkomst in Italië in 2016. In die mail staat de PVV, met name van Wilders, die vraagt bewuster om dat er geen Russen in het publiekelijke gedeelte van het evenement aanwezig zijn.
Mm-hmm.
En dat is interessant, omdat op dat moment is al dus bekend dat die lijntjes er zijn. Maar achter de schermen is een Russische senator aanwezig. Dugin is aanwezig en Malofeyev is aanwezig. En, ik zal de rol van Malofeyev nog iets meer uitleggen. Die is al sinds 2014 gesanctioneerd, omdat hij een cruciale rol speelde in het financieren en het opbouwen van de separatisten in Oost-Oekraïne.
Mm-hmm.
En Malofeyev wordt ook genoemd als door Djit als een van de mensen die Poetin geadviseerd heeft om de Buk-raket naar Oost-Oekraïne te sturen.
Mm.
Dus dat is echt een grote vis als het gaat om wat
de Buk-raket die de MH17 heeft neergehaald.
Ja, precies. Ja.
En dat was een van de mensen die
achter de schermen aanwezig was.
En hebben de Russen zich eraan gehouden om zich achter de schermen op te stellen en niet publiekelijk?
Dus er zijn geen foto's waar je die Russen ziet. En ook in de gewoon op het podium met publiek erbij, er was geen Rus te bekennen.
Ja.
Maar achter de schermen waren er dus wel gesprekken tussen Malofeev en Le Pen, tussen Salvini en Dugin. En
wellicht tussen Malofeev en Wilders.
Nou, dat weet ik dus niet.
Nee.
Dat is onbekend. Maar het feit dat hij dus in die mail bewust vraagt van we willen niet dat dit naar buiten komt, dat toont wel aan dat hij zich heel goed bewust was dat hij dus een samenwerking op touw aan het zetten was met partijen die met dingen bezig waren die eigenlijk al niet konden. Omdat Malofeev gewoon gesanctioneerd was op dat moment.
Want als, ik bedoel, dit is echt speculatief, maar als Wilders nou contact heeft met een man die de Buk-raket heeft gefinancierd, die vlucht MH17 heeft neergehaald, dat is een serieus politiek probleem, denk ik, voor Wilders.
Ja, ik weet het niet. Ik weet iedereen die daarbij aanwezig is geweest, die heb ik geprobeerd te benaderen en te spreken, maar iedereen houdt zijn mond erover.
Ja, hopelijk wordt daar meer in gegraven. Ten slotte, een hele belangrijke vraag is, en dat geldt voor heel Europa, is op wat voor manier steunt Rusland op een financiële manier die politieke partij? Je had het net al over een lening die is gedaan. Dat was voor
Front National.
Voor Front National. Er is een motie geweest in 2022 vanuit de Kamer om te onderzoeken of er inderdaad financiële steun is van Rusland aan politieke partijen. Alle fracties stemden voor onderzoek, inclusief trouwens Forum voor Democratie. PVV stemde tegen.
Ja. Nou ja, wat je natuurlijk ziet is dat onlangs in Nieuwsuur ook zei Wilders van ik hoop ook dat Rusland in de pan gehakt wordt in Oekraïne, maar Nederland moet zich daar niet mee bemoeien. Maar het afgelopen jaar heeft hij natuurlijk wel een aantal standpunten ingenomen die niet echt overeenkomen met die houding. En dat is inderdaad tegen die motie stemmen. Maar vlak voordat de oorlog begon, of de invasie moet ik zeggen, de invasie begon, werd er een motie ingediend door Wilders en de Roon in de Tweede Kamer dat Oekraïne nooit lid mag worden van de NAVO. Ze zijn nog steeds tegen sancties. Ze zijn tegen wapensteun aan Oekraïne. En dat zijn wel standpunten dat ik denk van dat strookt niet met elkaar, die houding.
Maar is er iets meer bekend over geldstromen vanuit het Kremlin richting bijvoorbeeld de PVV?
Nee, daar heb ik nog niks over kunnen vinden.
Nee, dat zingt gewoon rond, maar dat is natuurlijk heel moeilijk om te onderzoeken. Hopelijk blijven jullie graven in deze interessante materie. Misschien krijg je af en toe nog...
Wat ik nog wel interessant vind om toe te voegen, is... je hebt natuurlijk de reis van Wilders in 2018. En daarvan zegt hij zelf, ik ging daar met een goed geweten heen. Want ik wilde gewoon mijn best doen om meer te kunnen doen voor de MH17 slachtoffers of om die relatie te verbeteren. Alleen als je kijkt de tijdsgevricht waarin hij gaat, dat toont een totaal ander beeld. Omdat je hebt in het jaar dat hij naar Rusland gaat, wordt onze ambassadrice Renée Jones-Bos 3 keer op het matje geroepen. Dat is ook het jaar dat wij Nederland samen met Australië Rusland aansprakelijk stelt voor het neerhalen van de MH17. Vlak na zijn bezoek wordt Skripal vergiftigd. Dus je kan niet zeggen dat is een goed moment om naar Rusland te gaan.
En er was dus ook al veel meer bekend over de rol van die Rusland, de kwalijke rol die Rusland speelde bij het neerhalen van het vliegtuig.
Ja.
Als hij nou in 2014 was gegaan, was ook kankerinnig geweest, maar dan had hij zich daar nog achter kunnen verschuilen.
Ja. Ja. En juist ook omdat hij zo'n ervaren politicus is die al zo lang in het parlement zit, dat je dan in je eentje daarheen gaat zonder blijkbaar ruggespraak of overleg met het kabinet of met wie dan ook. Dat je denkt, ik ga in mijn eentje als politicus naar Moskou om daar even de boel, de knop om te zetten.
Dat is natuurlijk ook het nadeel van als je een partij hebt zonder leden en zonder inspraak. Dan roept niemand je terug. Laurens Groeneveld, dank je wel voor het gesprek. Ja, dat was het voor deze week. Vlak voor het inspreken van de podcast las ik dat de vrouw van Kirilo Bodanov, wel vaker besproken hier, het hoofd van de militaire inlichtingendienst van Oekraïne, die man met dat hele stoïcijnse hoofd. Zijn vrouw in ieder geval is vergiftigd met zware metalen. Ze ligt nu in het ziekenhuis. Die Bodanov die was al eerder doelwit van de vergiftigingen door de Russen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het voor haar af gaat lopen. Verder komt volgend voorjaar mijn nieuwe boek uit over de reis die ik deze zomer maakte naar Oekraïne toen ik spullen bracht voor het Oekraïnse leger. Dat was een hele avontuurlijke rit. En voor luisteraars van de podcast is er een speciale gelimiteerde podcast-editie in hardcover. Ga naar dasmag.nl/spullenbrengen om het boek te bestellen. Link staat natuurlijk ook in de show notes. En ik spreek jullie weer volgende week. Tot dan.
Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.